Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 39. En daarvan de eerste drie versen, Psalm 39, de eerste drie versen.
Thank you.
lezing voor deze goede vrijdagavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Matthäus en daarvan het 27e hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 27. Als het nu morgen stond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat dat ons aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verborgde hij zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende zeiden: het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. En daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, en volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op enig woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk de gevangenen los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als zij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij Barabbas begeren zouden en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. En Pilatus zeide dan tot hem: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En zij zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen des te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. En als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed. Deze is rechtvaardig, gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doorn gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. En deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als zij die gesmaakt had, wilde hij die niet drinken. En toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende op dat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar en zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En toen werd met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem schuddende het hun hoofden, zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten ook hem de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roep Elia. En terstond een van de toelopenden nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbevingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was, en deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hij hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver fijn lijnbad en legde dat in een nieuw graf, het welke hij in de rotssteen uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. En des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden, en zo zal het laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: Lieden, gij op de wacht en gaat heen en verzekert gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde zij het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn ook deze dag samen vergaderd onder uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En deze dag is werkelijk een goede dag, omdat de dood van Christus boven al het goede gaat, boven al het goede uitstijgt. De dood van Christus is een goede dood, en dat naar Bijbelse maatstaven. Het is een dood die niet gemist kon worden. Het is ook geen dood waarover getreurd mag worden. Want de dood van de Heer Jezus baart het leven van de doden die hij opwekt uit hun graf. Heren, mochten we het verstaan, ook als nabetrachting van het heilig avondmaal, waaraan de tafel des Heren gedacht wordt, de dood des Heren. En zoals die nu ook op deze dag herdacht wordt. En dat het niet alleen een gedachtenis zou zijn, maar dat we hem en zijn dood mochten gedenken door het geloof. Opdat we ook het nut van zijn dood zouden verstaan door het geloof. Opdat we ook de toepassing ervan ons zouden ontvangen. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Al dat we die dingen zouden verstaan, want dat is het fundament der zaligheid, de dood en de opstanding van Christus. Ja, hij is het zelf. Want hij heeft gezegd: Ik leef en gij zult leven. Omdat hij het leven is, de Zoon Gods, die mens werd, die mens geworden is, om de prijs der zielen, dat rantsoen, voor zijn volk in eeuwigheid te voldoen. En die eeuwigheidswaarde, ach, dat we daar de waarde van zouden kennen door het geloof. Dat we de waarde van de dood van Christus deelachtig zouden zijn door het geloof. Want in deze wereld, in deze stervende wereld, we gaan alle heen naar het graf. Maar wat een verschil of een goddeloze zijn graf indaalt, of een rechtvaardige. Heren, dan zullen we weten dat we als een goddeloze zullen gerechtvaardigd zijn als we als een rechtvaardige begraven worden. Niet in onszelf, maar in Christus. Want hij is onze rechtvaardigheid. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiligmaking. Hij is onze volkomen verlossing. O, doe het ons verstaan, omdat we het van nature niet verstaan, omdat we de waardij er ook niet van inzien, en ons ingraven in deze wereld om ons koninkrijk hier te bouwen, en alles wat we hier om ons heen zien en wat op de wereld bestaat en beweegt, en zal voor eeuwig vergaan. Maar die de wil van God doet, Heere, ach, geef toch die overtuiging, maar ook die overbuiging, ook wat die toepassing betreft van de dood van Christus. Anders kunnen we nooit verstaan dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Heere, doe het ons verstaan. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw kerk over het rond der aard. Gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Het is alles openbaar wat we ook uit uw woord hebben opgelezen. dat het niet de wereld was die de Heer Jezus hebben gekruisigd, maar de kerk. En dat we het zouden verstaan en een blik, niet alleen een historische blik naar binnen, maar ook een geestelijke blik. Want het vlees, het vrome vlees, heeft Christus gekruisigd. We staan er alle schuldig aan. En ze zullen weten wie ze doorstoken hebben. En dat is de Pinksterprediking van Petrus, die gij gekruisigd hebt. Och, wat hebben we gedaan, heren, dat we er op tijd mochten achtergebracht worden om van die schuld verlost te worden. Want een mens wil van geen schuld weten. Mochten we dat eens overdenken bij u vandaan. Mochten we dat eens herkauwen, gelijk de reine dieren des velds. Om Jezus wil alleen. Amen. Ja, geliefde, deze predikatie, dat is ook een nabetrachting van het heilig avondmaal die we onlangs hebben mogen houden. Want een nabetrachtingspreek die op Goede Vrijdag valt, ja, er is geen betere dag. Het zit natuurlijk niet op die gedenkdag vast. Maar Goede Vrijdag, hè, waarom wordt dat een Goede Vrijdag genoemd? Niet omdat die vrijdag zo goed is, maar omdat het goede wat er bestond, het beste wat er bestond, in deze aarde is gelegd. Gelijk Jona was 3 dagen in de buik van de vis, alzo is de Zoon des Mensen 3 dagen geweest in het graf der aarde. En daar zullen we alle ingelegd worden, geliefden, want er is geen mens die daaraan ontkomt. Maar in het stille graf zingt niemand zere lof. En daar was over nagedacht, mijn kind. Wij moeten alle voor God verschijnen. Maar dat scheelt. Ja, het is een eeuwigheid. Een verschil van de eeuwigheid. Hoe de arme Lazarus voor God is verschenen. En hoe die rijke man voor God is verschenen. Ja, u zegt maar, ik leef niet zoals die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig. Ach, mensen, ken je zelf niet. Want dat is ons beeld van nature. Alle dagen vrolijk en prachtig. We zoeken het maar als een mol in deze wereld. Wetende dat in deze wereld, want daar bent u mee opgevoed, daar zijn we mee opgevoed. Wetende dat het in deze wereld niet te vinden is. Moet je dan maar bij de pakken neergezitten. Kijk, daar heb je nou al die rationele vragen van het vlees. Dat leert Gods woord ons niet. Als we het adres weten en de troon van zijn genade, waar moeten we dan wezen om van die oude mens verlost te worden? Want daar gaat het hier over. Hè? Dat zegt bijvoorbeeld ook de catechismus. Ik zal het u zondag 16. Handelt daar over de dood van Christus. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor de zonde kon betaald worden dan door de dood des zoons. Ja, de mens die gezondigd had, moest ook voor die zonde betalen. En waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Dat was ook zeer noodzakelijk. He, want er kon niet mee. De complottheorieën die gaan nog steeds onder de Joden. Maar ja, we moeten maar niet naar buiten kijken. Want alles wat waarheid is, wordt in onze dagen complottheorie genoemd. He, maar de complottheorie dat Christus gestolen is uit het graf door zijn discipelen. We gaan nog steeds in de ronde. Want als wij werkelijk in de dood van Christus geloven, dan zouden we hier niet meer op aarde kunnen leven voor onze eigen rekening. Nee. En anders geloof je helemaal niet in de dood van Christus. Ja, misschien met een historisch geloof. Maar ja, dat heeft geen waarde. Dat heeft geen zaligmakende waarde. Maar dan krijgen we die volgende vraag in zondag 16 van de catechismus. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Wat we u hebben voorgelezen uit Matteüs 27. En ik heb dat hele lange hoofdstuk maar voorgelezen, want we zouden het vergeten. We zouden het vergeten. Het moet ons altijd weer gezegd, aangezegd worden. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook in de overbuiging dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 6. Ja. Dat werd een wonder in mijn leven. Maar dan luidt het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is is. Ja, dat wordt. Er staan nog in de catechismus nogal wat fouten. En niet wordt, het is geen proces. De dood van Christus in de toepassing is geen proces. Nee. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven is. En dan zeggen ze erachter op dat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande de dankbaarheid opofferen. Ja, dat is de vrucht van Pasen. Dan lopen ze hier op de stof voor uit. Want wat nuttigheid krijgen we uit de dood van Christus? En daar staan die verwijsteksten uit Romeinen 6 wel opgetekend. Maar ik lees daar niet de verwijstekst bij van Galaten 2 vers 19. Want dat heeft ook een toepassing. Wat nuttigheid, ja, luister goed, catechismus, dat is een geloofsartikel. Hè? Dat is een geloofsbelijdenis. Het gaat hier niet over een antwoord van een ongelovige die er maar op gokt. Ook niet de vraagstelling. Nee, het is beide door het geloof. Zowel de vraagstelling als het antwoord. Hè? Dus een kind van God antwoordt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven is. Dat zegt Paulus natuurlijk ook in Romeinen 7. Waar staat geschreven, zo dan mijn broeders, Romeinen 7 vers 4. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen. En dan praat hij over de toepassing des harten. Maar hoe wordt die dood van Christus nou toegepast? U zou zeggen, ja, als hij wedergeboren wordt, dan ontvang je toch alles wat ons ter zaligheid dienen moet. Ja, dan ontvangt de kerk Christus in de toepassing. Hij is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat staat ook in vele geschriften. Ik geloof zelfs dat ik het ook in het kort begrip heb gelezen, dat hij opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Nou, dan zou het zo luiden alsof die rechtvaardigmaking al plaats gehad heeft met de opstanding van Christus. Maar zo is het niet. Nee. Nee. Want anders zou er geen mens meer bekeerd hoeven worden. Nee. Christus heeft het fundament gelegd. Christus is gestorven om onze zonde. Hij heeft de prijs der zielen, dat rantsoen, voor zijn volk in tijd en eeuwigheid voldaan. Dat was de eis der wet. De mens die gezondigd had, moest ook voor die zonde betalen. Die prijs heeft Christus aangebracht. Maar hij heeft veel meer gedaan als die prijs der zielen, dat rantsoen, in eeuwigheid te voldoen voor zijn kerk. Want hij heeft die betaald als plaatsbekleder. In onze plaats. Anders verstaan we niet dat het woord is vlees geworden. Daar verstaan we anders niks van. Dan nemen we Christus erbij, want die heeft voor ons betaald. En dan moeten we het verder zelf uitwerken. Maar zo is het niet. Nee. Een mens wordt er geheel buiten gezet. En hij blijft er buiten gezet. Wat die borgstelling van Christus aangaat. Want die borgstelling van Christus, dat gaat niet alleen over de rechtvaardigmaking, dat gaat ook over de heiligmaking, over de heerlijkmaking, over het eeuwige leven. Dat beslaat nou, ja, daarin wordt Gods volk opgelost. Paulus zegt het in Romeinen, of in Galaten 2, vers 20, ik leef toch niet meer ik. Kijk, ik sprak gisteren nog een vriend, die preek over die olie der weduwe. Dat had hem nogal aangegrepen. Hè? Van vat in vat ontledigd worden. Ja. En dan moet je erachter komen dat de mens van nature, hè, holle vaten klinken het hardst. Ja, maar ik zeg, als je nou niet meer leeft, kun je ook niet meer omgekeerd worden. Maar dat is nog een stap verder, hè. Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Dus als je niet meer leeft, kun je ook niet meer omgekeerd worden. Ja. Maar omdat wij in het vlees leven, vanwege dat lichaam des doods. Hè, dan moet die koek omgekeerd worden. Opdat we weten. Hè, want Gods volk weet uit welke grote nood een doodse verlost zijn geworden. De catechismus, dat is eigenlijk meer, laat ik zeggen, gebaseerd op die wedergeboorte leer. De rechtvaardigmaking komt ook wel aan de orde door het geloof. Ja, maar hoe kom je er nou eigenlijk aan? Nou, dat staat klaar en duidelijk in Gods woord. Dat wordt in Gods woord klaar en duidelijk geopenbaard. Gods woord gaat niet buiten de toepassing om, hè, met een subjectieve uiteenzetting. Wat er nou allemaal tot de verdiensten van Christus behoort. Dat is noodzakelijk te weten. Dat is het fundament der zaligheid. Daarom zegt de apostel ook. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat is het fundament. Anders kun je nooit door de wet aan de wet sterven. Anders kun je nooit, want wat is nou die toepassing van de dood van Christus? Als die dood van Christus wordt toegepast in ons leven, dan sterft die oude mens onder de wet. Dat wordt natuurlijk nergens gepreekt. Ja, want dat wordt alleen maar als een objectief heilsfeit voorgesteld. De verdiensten van Christus. Ja, dat is het fundament. Maar dat moet ook toegepast. Hoe krijg je dat nou toegepast? Ten eerste door de Heilige Geest, door Christus zelf. Die oude mens die komt niet door de enge poort. En ik heb het hier al zoveel keer gepreekt. Hè, want eigenlijk had ik u ook Romeinen 7 kunnen lezen. Waar dat helemaal uiteen gezet. Hè. Hier gaat het over het fundament der zaligheid. Het lijden en sterven en de begrafenis van Christus. Maar in Romeinen 7 gaat het over de toepassing. Hè, de toepassing. Dat wij vrijgemaakt zijn van de wet, zegt Paulus, overmits wij die gestorven zijn. Ik kan natuurlijk heel duizend preken wijden aan het borgwerk van Christus en zijn lijden en sterven. Dat is noodzakelijk hoor. Want als Paulus zegt in Romeinen 7 vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus. Dan wijst hij zich, dan werpt hij ze eigenlijk weer in het graf van Christus. Er is hier in deze wereld geen kennis die zo hoog gaat als het graf van Christus. Ja, daar heeft de wereld geen cent voor. Hè? En de kruistochten, de pelgrims, de kruistochten, de kruisvaders, hè, die reisden daar duizenden mijlen voor om de heilige stad te zien. Hè? Maar ze liepen allemaal met die paardenpoot over het graf van Christus, want ja, hè, dat heeft niemands interesse. Maar dat is in mijn leven een wonder geworden. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nou mens, dat kun je natuurlijk duizend keer lezen, maar dan weet je het nog niet. Je kunt duizend boeken lezen van degene die dat hebben doorleefd in de toepassing des harten, maar dan weet je het nog niet. Is dat dan niet noodzakelijk om daarover te lezen? Lees Gods woord en vraag God en de Heilige Geest om de toepassing der zaken. Maar dan moet die oude mens overboord. Een mens is altijd bezig om gelimiteerd te bidden. Wist je dat? Want het mag natuurlijk niet te veel kosten. Maar dat ga je alles kosten. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Der wet gedood door het lichaam van Christus. Hè? Want als we natuurlijk Romeinen of Galaten 2 vers 19 isoleren van de dood van Christus, dan komt die bevindelijke mens in het centrum te staan. Nee, zo is het niet. Maar het heeft wel een toepassing. Hè? De verwerving. Want wat we hebben opgelezen uit Matthäus 27, dat gaat over de verwerving van Christus door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Kunnen we dat onderscheiden door het geloof? Maar de verwerving is nog niet de toepassing. Nee. Als dat zo zou zijn, dan zouden alle mensen bekeerd worden. En dan zouden ze niet in de war hoeven te zitten, ben ik nou bekeerd of niet, want de verwerving van Christus, dat wordt overal gepreekt. Dat is de toepassing, je hoeft het alleen maar te geloven. Maar waarom zegt Paulus dan, ho, in Galaten 2, ik vind dat zo'n koster, dat is het hoofdstuk. Weet je wat Luther zegt over de Galatenbrief? Dat is mijn kater, mijn keet. Nou, me too. Galaten 2 vers 19, dat is de sleuteltekst van het verstaan van de ganse schrift. Dat zal ik u vertellen. Ja. Als je dat mag verstaan, Luther zegt ook nog een mooi ding. Als je dat geheim al kent, het onderscheid tussen vlees en geest, tussen wet en evangelie, dan geef ik u mijn doktersbril. En als je daar niet uit leeft, dan leef je altijd uit symptoombestrijding. Daar moet je maar eens goed op letten. Hè? Vandaag een beetje heiliger leven, morgen nog een beetje heiliger. En overmorgen val je weer in 1000 zonden en dan moet je weer opnieuw beginnen. Is dat wat Gods woord ons leert? Nee. Gods woord verkondigt ons betere dingen. Want nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn. Hè? Dus er moet een dood in ons leven plaatsvinden. We zijn in de dood gevallen, in Adam, in de eerste Adam zijn we in de eeuwige dood gevallen. En nou moeten we een dood sterven, ja moeten, het gaat vanzelf of helemaal niet. Ziende op de dood van Christus, ziende op de begrafenis van Christus. Want dat is het fundament, dat is de verwerving voor Gods volk die leven mag uit de opstanding van Christus. Uit de opstandingskracht van Christus. Maar weer, wanneer is die opstandingskracht van Christus nou effectief? Om het maar eens met een populair woord te zeggen. Als die oude mens gestorven is. Niet eerder. Ja, dat is zo onverteerbaar in onze dagen, want dat is eeuwen niet gepreekt. Zelfs in de reformatie is dat niet gepreekt. Ja, de dood van Christus is wel gepreekt. Hallo, ja. Maar dat die oude mens nou niet meer kan participeren, die oude mens die zal nooit, want vlees wordt nooit bekeerd. Dat is toch wel een bekende uitdrukking onder ons. Vlees wordt nooit bekeerd. Vlees, wat vlees is, blijft vlees. Wat geest is, blijft geest. Dat verandert in de eeuwigheid niet. Maar dat vlees, hè, dat moet afgelegd worden. Hier zegt de catechismus bij die vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Nou, dan gaat het over die kruisiging en de dood en de begrafenis van die oude mens. En dan zeggen ze opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Ja, dat is heel bijbels gezegd. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande de dankbaarheid opofferen. Ja, dat hoort bij het stuk de dankbaarheid, catechismus. Dan loop je toch een beetje vooruit. Maar dat lichaam der zonde, dat wordt natuurlijk in de catechismus ook niet verklaard. Wat dat nou blijft. En dan zeggen ze wel, ja, gekruisigd, gestorven, begraven. En dan blijft dat als het ware nog over. Dan blijft dat als het ware, ze zeggen daar gelukkig wel bij, opdat de boze lusten niet meer regeren. Nee, omdat we van koninkrijk zijn veranderd. Gods volk is van koninkrijk veranderd. Hè, van heerschappij veranderd, want ze zijn verlost uit de heerschappij des doods. Verlost uit de heerschappij der zonde. En dat heeft die dood van Christus bewerkt. Want hij is gestorven om onze zonde. Dus die zonden zijn begraven. Ja, maar u zegt, de werkelijkheid is toch anders. Ja, wat heb ik daarmee te maken? Als Gods woord ons betere dingen verkondigt. Kijk, als je nou altijd maar leeft uit wat je ziet, dan leef je niet door het geloof. Als je nou altijd maar leeft wat je bij jezelf gewaar wordt, dan leef je niet door het geloof. Dat is wel een vernedering. Hè? Daarom, kijk, de Heere wil genade verheerlijken. Daar is een woord vol van. De Heere wil genade verheerlijken. Hij had toch ook ons als engelen kunnen herschapen. Engelen hebben geen last van vlees, want dat hebben ze niet. Maar waarom heeft de Heere dat beliefd niet te doen? Anders zou genade geen genade meer zijn. Genade moet genade zijn in de oorsprong. En genade moet genade blijven. Tot in der eeuwigheid. Anders zou de hemel niet vol zijn van de jubelzang des geloofs. Nee. Gij bent schoon gekocht met uw bloed. Ja, want het ziet op de vrucht. De vrucht is voor de landman. En mensen zitten altijd te staren op zijn bekering. Van vat ontledigd. Ja, moet steeds weer bekeerd worden. Heer, bekeer me. Ja, natuurlijk. Ja. Maar als je nou... dan ga ik toch een keer een stapje met u verder. Als je nou niet meer leeft. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Wat doet dan dat lichaam der zonde er nog toe? Ja, daar moet je niet profaan over spreken. Want zoals de antinomianen doen. Het maakt niet meer uit hoe je leeft. Want Christus dood, dat dekt alles. Ja, maar dat betekent... dat als je in de wereld leeft, zoals de antinomianen dat kunnen permitteren, dat je dan nooit die oude mens doodgestorven bent, want die oude mens onder de wet, die vermaakt zich met wereld, vlees, begeerlijkheid der ogen, begeerlijkheid des vlees, de grootsheid des levens, Gods volk niet meer. Maar nou wil ik er wel een kanttekening bij zetten, de lusten van ons vlees ons niet meer overheersen. Nou, ik zou dit vertellen als de Heere maar even een touw laat vieren. Weet je wat Gods volk dan gewaar wordt? Nog erger als de wereld. Nog erger als de wereld. Maar weet je wat nou genade is? De Heere komt altijd terug op zijn werk. Ja. Nou, ik zou je wel vertellen, Gods volk wenst zonder zonde te leven. Wenst heilig te leven. Maar al ga je dat met symptoombestrijding denken te bewerken, dat is een leven... uit het vlees. Weliswaar het vrome vlees. Maar dat is toch uit het vlees. Want het vrome vlees. Dat is net zo goddeloos als goddeloos vlees. Hoor. Het is alles goddeloos. Vlees is goddeloos. Het staat in Gods woord dat vlees God niet kan behagen. Nee, natuurlijk niet. Dus die vleeselijke Paulus. Romeinen 7 vers 14. Want, Romeinen 7 vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder die zonde. Hoe kon die vleeselijke Paulus nou God dienen? Er komt niks van terecht, mens. De mens dient God niet. Nee. De Heer Jezus dient zijn volk. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. En als de Christus zijn discipelen gaat dienen, wat zo duidelijk openbaar komt bij de voetenwassing, dan gaan de discipelen Christus volgen, zijn voetstappen drukken. Ja, dat is nou... de Heere dienen, dat is wel een bekende uitdrukking, de Heere dienen. De Heere vrezen, dat is een betere uitdrukking. De Heere vrezen, niet met een wettische vrees, maar met een kinderlijke vrees. De Heere vrezen, dat betekent dat je een godzalig leven leidt. Niet als een pilaarheilige, maar dat betekent dat je de voetstappen van Christus drukt. Dat betekent dat je dan zijn lijden deelachtig wordt. Dat betekent dan dat je de lichaam, dat je de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam draagt. Niet op je lichaam, dat kun je natuurlijk zelf aanbrengen. Judas heeft een strop om zijn nek en die heeft zijn eigen, toen viel hij te pletteren op de rots. Ja, allemaal uitwendige verwonding. Maar de littekenen in mijn lichaam, zegt Paulus. Val me niet tegen, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dan ben je in het lijden van Christus deelachtig. Dan word je vervolgd. Gesmaad en gehaat en gelasterd om zijn naams willen. Dan heb je de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam. Dat betekent dat je dan zijn dood gestorven bent. Dat je met hem gestorven bent. Niet samen zoals het hartkraai dat beweert in de monden van Arjan Baan. Nou, we zijn samen. Nou, er was geen mens bij. Nee. Want hij heeft de pers alleen getreden. Met hem gestorven. Het is alles geestelijk te verstaan. En de toepassing wordt verklaard in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ik heb er nog nooit een preek over gehoord. Never. Luther die wijt daar enige regels aan. Maar de Heer heeft dat toch in mijn leven toch wel zo geopenbaard. Dat dat nou de sleuteltekst is van het hele verstaan van Gods woord. Ik ben door de wet der wet gestorven. En dan komt er achteraan, omdat ik Goden leven zou. Verbinden ze allemaal met de heiligmaking, heb er niks mee te maken. Dat is nou die wedergeboorte, dat is nou die levendmaking, opdat ik God levend gemaakt. Dus als die oude mens niet gestorven is, als je niet door de wederwet gestorven bent, dat betekent dat die oude mens gedood is, dan kun je nooit levend gemaakt worden. Dus ik heb al gezegd, er moet een dood in ons leven plaatsvinden. Ja, staat de Gods woord staat er vol van. De Heer dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederheid opkomen. U zegt dat is natuurlijk, ja, als je dat biblicistisch verstaat, het is geen zelfmoord. Nee, het is een geestelijke dood. Die oude mens dood is een geestelijke dood, want die oude mens verkeert onder de wet. En die oude mens die wordt geregeerd door het vlees. Die staat onder de scepter van de duivel. Daarom staat er ook het eigendom van Christus, dat ik van de heerschappij des duivels verlost ben geworden. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt, dienstknechten der gerechtigheid, zegt een apostel in Romeinen 6. We waren eerst dienstknechten van de ongerechtigheid. Elk geldt voor elk natuurlijk mens. We dienen de zonde en de duivel met al ons kerkgaan, zolang een mens niet door die, want Galaten 2 vers 19, dat betreft de doorgang door de enge poort. En die oude mens komt er niet doorheen. Is veel te dik, veel te lang. Veel te trots, veel te proud. Want er staat niet voor niks. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan. Dat is een strijd op leven en dood. Die oude mens probeert het. Hij komt er niet doorheen. Nee. En als hij zijn laatste slag slaat, valt hij als dood. Ja. Kijk, daar heb je het nou. Hè? Hoe weet je dat je eigenlijk kunt bekeren? Vertel me dat eens. Hoe weet je dat? Hoe ben je daarachter gekomen? Of leef je uit dat fatalistisch beginsel? Een mens kan me niet bekeren, God moet het doen. Nou, God moet niks. Hij is niks aan de mens verplicht. Nee. Komt Gods volk ook achter, dat hij niks aan de mens verplicht is? Nee. Als de Heer zijn hand stilhoudt, weet je wat er dan aan de orde komt? Zonder mij kunt je niks doen. Kun je stichten, bewegen, verzetten. Helpt je allemaal niks. Want wat een mens bouwt, we hebben het vorige keer gezegd, dat breekt God af. Alles wat je sticht bouwt, zonder zijn bevel. Want het geloof is gegrond op de belofte Gods. Ga dan heen, onderwijst al de volk. Als hij dat doet zonder roeping. Ja, dan ga je van het ene graf naar het andere graf. Ja, en je merkt het nog ineens op. Nee. En Gods ware geroepen knechten zitten soms jaren uit te kijken naar vrucht. En het vlees heeft allemaal prachtige vruchten. Kijk maar naar Peninna. Ze zegt, ik heb kinderen, jij niet. Maar waar ligt nou het geheim in de dood van Christus? Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Dat wordt op het graf van Christus gezongen. Gij die niet baart, gij die niet gebaard hebt. Nou, dan ga je onvruchtbaar over de wereld als een dorre vijgenboom. Als een vervloekte vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in de regel. Dan mag je vrolijk zingen door het geloof in Christus. Want hij heeft nou die vruchten aangebracht. Door zijn gerechtigheid, door zijn verwerving. Hoe krijg ik daar de toepassing van? Door de dood en de opstanding van Christus. Want als je met hem gestorven bent, dan daar zit geen drie dagen tussen hoor. Dan word je terstond door en met hem opgewekt. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En dat is Gods orde. Het gaat nooit anders. Een mens kent, ik heb al van die prachtige bekeringsverhalen in mijn leven gehoord. Maar als hij dan vraagt, wanneer ben je nou gestorven? Dan staat de wagen dikwijls stil. Dat hoeft niet altijd een chronologische orde te zijn in de prediking. Want anders zou het aanbod van vrije genade niet gepredikt worden. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. O ja. Maar dat is wel een toetssteen. Als je nou een vliegtuig binnenstapt en je kan je paspoort niet tonen. Ja, terroristen hoeven dat tegenwoordig niet meer te doen, want die komen overal doorheen. Hè? Omdat alles een agenda is in onze dagen. Maar als het zo behoort te zijn, zoals als je een vliegtuig in gaat, moet je je paspoort en je vliegticket, anders kom je daar niet in. Anders kom je de grens niet. van een vreemd land binnen. Nou, dus die dood van die oude mens, de dood van Christus in de toepassing, dat is precies hetzelfde. De dood van Christus in de toepassing is de dood van de oude mens. En die is gegarandeerd in de dood van Christus. En als we daar de toepassing van ontvangen, dat is ons paspoort bij de hemelpoort. En weet je wat er in dat paspoort staat? Ik ben met hem gestorven. En weet je wat er op de volgende bladzij staat? Omdat wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Ja, anders kom je die hemelpoort niet door. En dan heb je wellicht een lange weg afgelegd, net als de dwaze maagden. Hele lange weg afgelegd. En dan kom je het eind van de weg, kom je erachter dat je eigen voor eeuwig bedrogen hebt, want je lampen gaan uit. Daarom wordt er iedere zondag, als er niet separerend gepredikt wordt, mensen, en je hoort het in de kerken niet meer, maar als er niet separerend gepredikt wordt, het onderscheid van de bewegingen van die oude mens en het leven van die nieuwe mens onder de genade, hè, want die in Christus is, is een nieuw schepsel, al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Hè. Gode levend houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt en Gode levend. Dat hoort nou altijd bij elkaar. Dat hoort nou altijd bij elkaar. Goede Vrijdag. Dat is een werkelijk Goede Vrijdag. De Heere is goed, staat er in Gods woord. En de dood des Heeren is ook goed. Dan bedoelen we niet het woordje goed zoals wij. Nou, goed. Wij hebben ook nog een overtreffende trap van goed. Uitmuntend. Excellent. Maar het woordje goed in Gods woord gaat boven alle goed. Goede Vrijdag. Ja, er zijn geen betere dagen. Nee. Maar als je Goede Vrijdag hebt doorleefd, als je Goede Vrijdag kent in de toepassing des harten, dan heb je alleen maar goede dagen. Dan heb je geen slechte dagen meer. Tenminste, zo ziet het geloof. Zo ziet de mens dat. Zo ziet ook Gods kind dat niet. Want als het ons tegen zit, dat noemen we dan een slechte dag. Alles zat ons tegen. Maar kan je het? Kom eens, hè? Kom eens een van je goede dagen zijn. Ja. Als de Heer een mens niet tegenkomt, dan gaat hij door in die loop, hè, in die snelle loop naar de eeuwige rampzaligheid. De Heer moet je tegenkomen. En bekering, en dat is geen omkering op de brede weg, maar dat is de doorgang door de enge poort. En dan ondervind je wat Hanna ondervonden heeft. En toen zij het ondervonden had, toen ging ze ervan zingen. De lofzang van Hanna. Heb je die wel eens geherkoud als de reine dieren des velds? De lofzang van Paulus, hè, want Romeinen 7 is eigenlijk een jubelzang. Dat wordt natuurlijk in onze dagen wordt het natuurlijk ook helemaal uiteengetrokken. Hè, dat Romeinen 8 nou de werkelijke verlossing is, maar zo is het echt niet. Nou. In Romeinen 6, Romeinen 5, hè, Romeinen 4, Romeinen 3, hè, daar begint het stuk der verlossing. En Romeinen 7 is de jubelzang. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hè. Dan noemt Paulus, ja, we zeggen het zo makkelijk, de mens op het diepst vernederd en God op het hoogst verheerlijkt. Dat doet Paulus in Romeinen 7. Ja. Dan schuift hij alles van de mens als zijn werkzaamheden aan de kant. He? Want hij zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dus er is van die mens geen verwachting, mens. Houd erover op. En de mens maar vroom leven. En de Heere wil je goddeloos hebben. Omdat ik ben. Ja. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En als je nou geen goddeloze wil zijn, dan gaat dat heil aan je voorbij. En goddelozen kunnen niet vooruit, die kunnen ook niet meer terug, kunnen het ook niet meer goed maken. En dan ben je werkelijk goddeloos voor God geworden. Of kun je het nog opknappen? Kun je die verleden tijd nog erasen? Ken je dat? Ken je dat deleten? Nee, Gods volk kent dat niet, deleten. En wat staat dan als een ijzeren griffie in je hart? Die zonde krijg je er niet uit. Tenzij de verwerving toepassing wordt. Omdat het bloed van Christus, het alles reinigende bloed, in je leven toegepast. En dan wordt de kracht der zonde gebroken. En dan wordt die oude mens gedood. Maar omdat Gods volk nog die corpus, hè, Paulus spreekt in Romeinen 7 van het lichaam des doods. Dat is nou die corpus van die oude mens, maar dat is niet meer de oude mens. En je hebt het over een mens die leeft. Dat is die oude mens onder de wet. En als die mens gedood is, ja, dan ligt hij in het graf, juist. In het graf van Christus. Dat is nou de dood van Christus. Dat is nou de nabetrachting van het heilige avond. Dat is ook heilige avond maar zelf. Om de dood des Heren te gedenken totdat hij komt. En hij komt. Hij is aanstaande. Hij komt haastig. Zie, ik kom haastig. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden. Nadat zijn werk zijn zal. En creëert deze leer goddeloze mensen. Nee. Want Paulus zegt, wat dan zullen wij zondigen opdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. De vrome mens, die wil met alle mogelijkheden die wet erbij houden. Omdat de wet van nature wordt gebruikt als een trap en een leuning. Als een trapleuning, hè, maar ook als een trap. Als een mens die trap ontvalt, dan stort je in de diepte. Kun je dat verstaan? Als je nou op het hoogste sport van een trap, van een houten trap, en die trap verbrandt, dan stort je toch naar beneden. Nou, dat gebeurt er nou, hè, als in de doorgang door de enge poort. En dan gaat, daar alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. En weet je wat dan waar wordt van onder eeuwige armen? Dat is nou Bethel. En dat is nou Bethel. Jacob mocht de Bethel, de dood des Heren, gedenken. Ja. Daar heb Jacob beleefd wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. En de zon was ondergegaan. Weten jullie nog, kinderen? De zon was ondergegaan. En de bloedwreker zat op zijn hiel. Daar is Esau een type van. Want hij wilde hem vermoorden. Ja. De wet kent geen genade. En als de wet wordt gezegd de bloedwreker te zijn, dus het hebt de eerste claim op de mens. En als de wet je vindt, dan zal die het doden. He, want de wet is de bediening des doods. Maar we gedenken nou Goede Vrijdag. Christus is met geweld aan het kruis geslagen. Maar daar ging zijn overgave aan vooraf. Want hij is overgegeven tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Dat was een vrijwillige overgave. En dan staat er in Matteüs 27 dat niet de wereld om Pilatus wilde het verhinderen. Zijn vrouw nog een trap nader, waarschijnlijk een godvrezende vrouw geweest. Ze zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Ze wist dat Christus een rechtvaardige met een hoofdletter was. En wellicht in de toepassing des harten. Want je moet nou niet denken dat God alleen maar mensen bekeert binnen het gereformeerde gemene best. Nee, daar gaat hij tegenwoordig voorbij. Dan gaat hij tegenwoordig voorbij. Hij haalt ze uit de heggen en sterren. Ja. En we kunnen dat lezen in Gods woord. Job. Hè? Er was niemand zo rechtvaardig als mijn knecht Job, zegt de Heer. En Job die woonde nog in het Ur der Galdeeën. In het land Us. Van God vervloekt. Iedereen leefde in de wereld. Job niet. Job vreesde de Heer. Dat doet de Heer nog hoor. Oh ja. Ja, maar je kan buiten de kerk niet bekeerd worden. Wat staat het in Gods woord? Zeg het me. Als je tot het verbond behoort, Paulus zegt, en dat zegt de Heilige Geest, en we zullen de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, dat betekent dat je eigenlijk wel onder het gepredikte woord zal begeven. Maar eigenlijk behoorde Job tot de aartsvaders, laat ik het nou zo zeggen. En de aartsvaders, die hebben allemaal met God gewandeld. En eigenlijk komt dat leven in onze dagen weer naar voren, hè, omdat de westerse kerk afvallig geworden zijn. Want als je nou in de kerken, Christus is daar verraden in de Joodse kerk, door zijn eigen discipel. Waar word je in onze dagen? In onze dagen word je elke dag verraden door de dominees en door de prediking en door de dingen die gebeuren, wat gebeurt er? Laat maar eens een voorbeeld, de donorwet. Er heb geen dominee, die zet zijn gemeentelid, leden onder de tucht, omdat ze zich als donor beschikbaar hebben gesteld. Dat is suicide, dat is zelfmoord. Er wordt door geen dominee publiek gezegd dat die donorwet, er wordt van niemand donors organen gecollecteerd als die gestorven is. Dat wordt aangenomen in de kerk en dat wordt onder de noemer naaste liefde geplakt. En het is een duivelse wet en als jij als donor beschikbaar stelt, dan behoor je tot de duivel. Want dat heeft niks met naaste liefde te maken, dat is nou de liefde van de duivel. Want ze hebben er iets voor verzonnen, hersendood. Maar hersendood is niet dood. Als je hersendood bent, dan leef je nog, dan is je ziel nog in je. En op dat moment gaan ze de organen van je collecteren. Als je juist een donor beschikbaar hebt gesteld. En omdat daar, er wordt nog ineens voor gewaarschuwd, maar laat staan onder censuur gezegd. Als hier een donor zat, dan ging die onder censuur. Als hier een SGP'er zat, dan ging die onder censuur. Absolute waarheid. Want de SGP is zogenaamd, was zogenaamd tegen die donorwet, maar ze zeggen niet waar het om gaat. Moet je maar eens opletten, als ze dan vromelijk iets, tegen iets zijn, van de Staaij heb van de week weer gezegd, ja nee, maar we zijn tegen vaccinatiedwang. Maar hij zegt nooit met één letter waaruit die vaccinaties bestaan. Dat hoor je hem nooit zeggen. Daar hebben ze ook een eed voor afgelegd. Met de aanroeping van Gods naam om nooit over die deep state ongerechtigheid te reppen. Daar hebben ze een eed voor afgelegd. Dat is voor God mijn eed, ook denk er goed om. Zal ook met de eeuwige verdoemenis gestraft worden. Want in die vaccinaties, daar is abortusweefsel in verwerkt van geaborteerde foetussen. En als je er laat, in de tegenwoordige vaccinaties, vroeger was dat wellicht nog niet zo, maar nu zit er dat er allemaal in verwerkt. En laat, dan heb ik het nog niet over al die vreselijk vergiftigde stoffen. Waardoor er honderden mensen invalide worden. Of zelfs sterven. Die statistieken worden nooit gepubliceerd. Maar je kan erachter komen als je enig onderzoek doet. Want ik kreeg zo'n vraag. Waar is het bewijs die vaccinatiedwang... Als dat doorgaat, is het een oordeel gods. Omdat heel Revoland zich laat vaccineren. En er zijn daar nog wat dominees, Erven Koten, Labé en Westraten. Nou ja, die Westraten was er nou zo'n beetje tegen. Maar hij is er helemaal niet tegen. Want ze zeggen niet waaruit die vaccinaties bestaan. Ze zeggen niet dat het een programma is van de duivel. Dat zeggen ze niet, want als je je eigen laat vaccineren, dan ben je voor abortus. En dan sta je straks voor Gods troon. Als medestander van abortus. Denk er goed om. Je keert je om Christus. Als je eigenlijk laat vaccineren, weet je niks van de dood van Christus. Weet je absoluut niks van. Er zei zo'n dominee tegen mij. Ja, dat is ook natuurlijk met het lidmaatschap van de PKN of met een andere kerk. Hij zegt, dat hou je niet uit de hemel. Ook zegt, dan heb de Heilige Geest zich vergist. Als die schrijft, gij kunt niet God dienen in de mammon. Want die tegenwoordige kerken, dat valt allemaal onder de mammon. Dat valt allemaal onder de mammon. Want je wordt er levendig verraden, bedrogen. Omdat ze deze dingen niet aan de orde stellen. Van der Staaij heeft gezegd, iedere gereformeerde heeft de vrijheid om zich wel of niet te laten vaccineren. Nou, dan kun je gewoon deelnemen in het kabinet van Himmler, van Hitler. Want dan ben je een nazi. Zie je dat ze niet zeggen waaruit die vaccin... Ze weten het hoor. Want je hoeft maar ietsje onderzoek te plegen. Tik maar in Google abortusweefsels in de huidige vaccinatie. En je krijgt rijen van artikelen die dat bewijzen. En waarom reppen ze er niet over? Omdat ze aan de kant staan van de duivel. De duivel heeft het zo voor elkaar dat hij die antichrist het voorgestoelde in de kerk heeft gegeven. En er is geen enkel protest. Er is geen protest. En als er geen... Laat ik zeggen, protest is nog een beetje lichtzinnig woord. Protest. Nee, er wordt geen abortusverbod meer afgeëist en er wordt geen vaccinatieverbod meer afgeëist. Er wordt geen prostitutieverbod meer afgeëist, want Gods geboden zijn niet meer relevant. Dat is de politiek in onze dagen. Daar stemmen al die dominees op, al die reformbeleiders. Beveer je eigenlijk dan op smalle pad? Absoluut niet. Dat is allemaal die refo-gang op die brede weg des verderfs. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van het vierde vers van Psalm 39. Psalm 39. En daarvan het vierde zangvers. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen. Hoor je het? Lees het nou wat er hier staat. Als in een droom. Gaat niet de mens daar als in een droom daarheen. Gelijk een schaduw die verdwijnt. Men woelt vergeefs. Men brengt met zorg bijeen. Al wat op aard begeerlijk schijnt. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Het vierde zangvers om zal nemen. Beschreven. Want dan kun je geen naam geven als je door die enge poort gaat. Nou, dat gaat niet gepaard met de registratie van een computerscherm. Nee. God doet een vrij werk. Maar als je nou om de toepassing verlegen bent geraakt, hè, en je hebt nooit Gods wet geloofd, dan zou je die toepassing nooit ontvangen. Weet je, als je Gods wet gelooft, dat is, hè, dat gebeurt al in de ontwaking, hè, een wettische ontwaking, wordt ook niet meer geleerd. Maar een mens gaat eerst wettisch ontwaken, dan ziet hij en dan voelt hij en dan gelooft hij dat hij verloren ligt voor God. Dat is geen wedergeboorte. Nou, absoluut niet, dat zou het ook worden. Het gaat alles in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar wijkt God ook nooit vanaf. Nee. Nou, las ik in dat kort begrip dat ze de wet geplaatst hebben, de 10 geboden, in het stuk der ellende, en daar hoort het ook. Die Herman Faukelius, die heeft wat dat betreft meer lichaam als de opstellers van de catechismus. Ja. Want die hebben een wet in het stuk der dankbaarheid geplaatst. Is dat dan verkeerd? Nou, daar gaan we nou niet over uitweiden. Dat hebben we wel eens meer gedaan. Een mens wordt overtuigd, want als die gekomen zal zijn, zal hij de wereld overtuigen van zonde. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. En als die gekomen zal zijn, die kon alleen komen als Christus ten hemel gevaren was. Hij zegt, want als ik niet wegga, kan de tweede trooster niet komen. Dus die was de Heilige Geest er niet op aarde in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel? Jazeker, jazeker. Maar op het heilsfeit van Pinksteren werden ze overtuigd doordat de Heilige Geest op aarde was. En de Heilige Geest is overal, de Heilige Geest is ook in de hemel, want de Godheid is overal. En maar dat is heilsfeitelijk voorgesteld. En dat is ook werkelijkheid geworden. Ze zeggen wel eens dat de oud-testamentische gelovigen daar minder van gezien hebben als bijvoorbeeld apostelen. Dat geloof ik niet, want David had een ontzaglijke diepe blik in de geheimen van de verbonden der belofte. Abraham, Isaac en Jacob, oh ja, ze hebben Christus van verre gezien en omhelst. Zijn die daar nooit overtuigd geweest van zonde, gerechtigheid? Nee, absoluut, mensen, absoluut. Kijk, die chronologie, wat er in Pinksteren staat beschreven, die gij gekruisigd hebt, kan je ook in Genesis 3 zetten. He, bij Adam en Eva, precies hetzelfde. He, want, kijk, zo werkt de Heilige Geest. Hij kan uit openbaringen een waarheid verplaatsen naar Genesis en naar het boek Genesis. Ja, met terugwerkende kracht. Oh, absoluut, anders heb je nog nooit een letter uit Gods woord verstaan. Nee. Er wordt wel gezegd, ja, maar in de psalmen wisten ze nog niet wat het Nieuwe Testament is. Allemaal onzin, mens. Want de Heilige Geest die onderwees op de gelovigen in het Oude Testament. Alleen het Nieuwe Testament was nog niet beschreven. Het was ook geen nieuw verbond. Het wordt wel een nieuw verbond genoemd onder het Nieuwe Verbond. Maar het was wezenlijk hetzelfde, want er is maar één genadeverbond. Er komt nog een tweede. Nee. En er zijn maar twee verbonden. Het werkverbond en het genadeverbond. Zoals de apostel omschrijft in de Galatenbrief. Het eerste verbond hoort tot de dienstbare maagd en haar kinderen. En het tweede verbond, dat behoort de kinderen der belofte. En je wordt, ja, je bent bij God van eeuwig. Maar hoe de Heer het van eeuwig ziet, daar kunnen wij niet mee werken. Wij kunnen ook die toepassing niet maken. Nee, een mens die goochelt wat af, maar je komt er toch geen streep mee verder. Daarom vraag ik, heb je de wet wel eens geloofd? Is de wet, ben je ontwaakt? Ontwaakt ga je die slapen, sta op uit de doden. Ja, dat is de wedergeboorte. Maar er is ook een ontwaking. En dan wordt die dode in zijn graf gewaard dat hij in zijn graf ligt. Of dat gepreekt wordt in onze dagen, dat interesseert, ja, dat zou mij wel interesseren. Maar of dat ontkend wordt, moet ik dan zeggen, dat interesseert me niet, dat leert Gods woord. Als de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, dan weten die doden dat ze dood zijn. Oh, absoluut de waarheid, want hij, als hij gekomen zal zijn, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Dus als dat niet plaatsvindt, geliefde, dan kom je nooit tot de kennis der verlossing. Never. Want waaruit zou je dan verlost moeten worden als je je eigen dood en verlorenheid niet zou kennen? Dat is Gods orde. Er zijn geen voorwaarden, maar zo werkt de Heilige Geest. En hij werkt nooit anders. Nou, enelei weg, enelei weg. Je wordt van die brede weg afgerukt of teruggeleid. Dat zegt nog niks. Dat komt omdat je ontwaakt bent. Door een wettische ontwaking. Dan ga je geloven dat je dood en verloren voor God legt. Dat je de eeuwige straf verdiend hebt. Het is niet alleen deze zonde. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis. En dan ga je God vrij verklaren. Dat gebeurt in de stuk der ellende, hoor. Oh ja. Maar je zoekt verzoening met God door een verkeerde weg. Dat is verborgen. In de dal van Achor wordt wat afgezocht en je vindt het nergens. Nee. Maar in de dal van Achor is een deur der hoop geschapen. En die kan een natuurlijk mens niet ontdekken. Nee. Die moet je geopenbaard worden. Het wordt in Gods woord geopenbaard. Maar hoe ontvang je daar de toepassing van? Hoe krijg je nou die deur Christus in het vizier? Dan heb je jou al lang in het vizier. Hij ziet dat verloren schaap al veel eerder als dat het schaap de herder ziet. Kijk, dat is nou de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Weet je waar je mag zeggen in je gebed, mijn kind, Heere, wilt gij nou ook eens een keer bij mij langskomen? Want ik heb al die wegen al afgelopen, ik heb nergens ooit wat gevonden. En als de Heere langskomt, toen ik u voorbij ging in uw bloeden, toen zei ik, leef, ja, leef! En daar ga je verstaan, ook die dood van de oude mens. Niet eerder. Gaat er niet mee, maar ik moet het wel leren. Want anders zou het zonder die dood van die oude mens, zoals er nu in onze dagen gepredikt wordt, dan wordt die oude mens, die gaat participeren met die nieuwe mens. En andersom, op de smalle weg. Is dat de goddelijke waarheid? Nee, dat hebben de catechismusopstellers nog wel recht gezegd. Gekruisigd, gedood en begraven. Die oude mens. Maar ze halen hem dan weer tevoorschijn. Zoals in de vernadere reformatie. Die wet is weer door een achterdeur naar binnen gebracht. Om die te doen het dankbaarheid. Leef je dan uit Christus? Absoluut niet. Weet je dat het een geheim is als Paulus zegt. Ik zal dan veel liever roemen in mijn zwakheid. Ja, wat bedoel je met zwakheid, Paulus? In de erkentenis dat je dagelijks in de zonde struikelt. En een vroom mens, die zal daar nooit een woord over hebben. In de erkentenis van God. Want je hoeft het niet uit te weten voor de mensen. Nee, was je aangezicht. Maar in het verborgen. Dan zeg je, Heer, ik ben in 1000 strikken gelopen. Ik heb geen heiligmaking. Weet je wat, als dat nou echt. Weet je wat de Heer toen tegen me zei? Ik ben het voor u. En dat ging niet over de rechtvaardigmaking. Nee. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. En dan gaat Paulus zeggen, nou ja, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Tegenwoordig kunnen ze het allemaal. Tegenwoordig doen ze allemaal het goed. Maar Paulus zegt, ik ken het niet. Ik doe het niet ook. Christus heeft het voor me gedaan. En dat is ook vruchtbaar in je leven. Dan ga je in de voetstappen van Christus vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Enkel als hij zijn voetstappen drukt. En vrome mensen drukken de voetstappen van Christus niet. Nou, absoluut niet. Die brengen Christus aan het kruis. Dat gebeurt in onze dagen nog. Christus wordt dagelijks gekruisigd in zijn volk. Door de bevindelijk gereformeerd gemene best. Ja. Het is mijn eigen ondervinding, mijn langdurige ondervinding geweest. Het leven in Christus wordt niet getolereerd. Weet je wat ze gaan hebben? Kleine zieltjes, die het niet hebben. En weet je wat er dan gepreekt wordt? Als je het niet hebt, dan heb je het. Ja. Nou, met dat bedrog, dat kan ik niet van leven, daar heb ik nooit van kunnen leven. Totdat het God had behaagd om Christus en mijn verloren ziel te openbaren. En dat was zo krachtdadig. Maar een tweede bekering is vaak nog krachtdadiger. En dan houden ze dat in de afscheiding op de gezelschapskringen voor de rechtvaardigmaking. Dat is ook mis. Dikwijls is een tweede bekering, zoals Jacob de Kniel, krachtdadiger als Bethel. Maar Bethel, dat is je rechtvaardigmaking. Niet Bethel, dit woord Bethel, nee. Toen is God aan Jacob voor het eerst verschenen. Ja? Tot zijn rechtvaardigmaking, absolute waarheid. En daar mocht hij op kosten van Christus mocht hij leven. Daar leefde hij voor verantwoordelijkheid en op kosten van Christus. Heel zijn weg die hij gegaan is. En heeft het hem aan iets ontbroken? Nee. Als de Heer Jezus vraagt, discipelen, heb het jullie aan iets ontbroken? Heb je wat gevangen van? Nee, niks gevangen. Maar heb het je aan iets ontbroken? Nee, ook niet. Maar de Heer vraagt wel steeds, brengt van de vissen die hij nu gevangen hebt. En dan ligt alles al klaar. Dat is nou nabetrachting. Nabetrachting. Dat is avondmaal. Dat is voorbereiding. Avondmaal. Nabetrachting. Want als de Heer Jezus in het midden is, dan heb je voorbereiding. Avondmaal. En nabetrachting. Dan word je heel je leven nabetrachting. En wordt heel je leven voorbereiding. Wordt heel je leven de zaak zelf. Want als je uit Christus leeft, Als je zijn dood mag gedenken, dat kan alleen als je met hem bent opgestaan. Ja. Als je zijn gerechtigheid deelachtig mag zijn. Als je mag delen in het heilgeheim van vrije genade. Gemeente, we gaan weer naar huis. Een goede vrijdag. Dan heb je eerst een slechte vrijdag doorgemaakt. Hè? En dan bedoel ik met die vrijdag je leven. Dat wordt dan je leven. Een slechte vrijdag. Een slechte week. Een slecht leven. Daar kun je niks goeds van maken. Nee. Dan worden al je gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. En toen Johannes dat graf, of toen Petrus dat graf inliep, ja, toen had hij het verstaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Petrus had hem verloochend. Ja, dat doet nou het geloof. Dat doet nou het geloof. Het geloof blijft niet van verre staan. Nee, het geloof gaat dat graf in. Johannes die bleef er nog voor staan en Johannes die geloofde. En maar Petrus ging erin. En toen geloofde hij. Ja, toen zag hij de doeken liggen. Ja, toen zag hij de doeken opgerold. Hij voor mij, ik voor u. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Alzo ook gij lieden, als hij daar nou uit mag leven. En ik wenste dat ik elke minuut van de dag eruit mag leven. Nou, het mag ook. Mag ook. Maar het geloof schiet zo dikwijls tekort, is met dik nog met twijfelingen vermengd. Met aanvechtingen. Opdat je weder zou keren aan de troon der genade om barmhartigheid te vinden ter bekwame tijd. Te zijner tijd. Op zijn tijd. En dan gaat de Heer je weer wijzen op die dood van Christus. Dan gaat de Heer weer op die beste begrafenis, hè, van Jozef van Arimathea, waar nog nooit iemand gelegd was geweest. Omdat ze niet het sprookje zouden verzinnen, ja, er is een andere lag erin en die is opgestaan. Nee, er was nooit iemand ingelegd. En dan wilden ze God nog met een steen tegenhouden, een wachter bijgesteld. En toen ging die engel, die rolde die steen weg. Ja. Maar dat is Pasen. Hè? De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Ja, van Simon al in het graf, had hij hem al gezien. En toch lag hij er niet, maar had hem toch gezien, door het geloof. Door het geloof. Gemeente, wat vrucht had gij toen gij van die dingen waarover gij u nu schaamt? Dat is het leven onder de wet. Wat vrucht had gij daarvan? Allemaal eigen gerechtigheid. En daar schaamt Gods volk zich over hun hele leven lang. Want Paulus zegt, waarover gij u nu, hij zegt niet geschaamd hebt, u nu. Dat vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, dat leert de verdij van de dood van Christus omhelzen. Zei daar nou eens over? Ja, nou, denk de meester, dat is zo'n goedkoop woord. Als ik namelijk herkauw als de reine dieren des velds. Het woord is vlees geworden. Wie wordt het een uitgesloten mens? Voor de goddeloze gestorven. Maar je kan een beetje vroom worden. Houd er toch mee op. Het is Christus alleen. Het is Christus geheel. En Christus alles. Amen. Heren, de dood uw zoons is het leven voor de kerk. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op. In zijn heerlijkheid. God eerst Christus en dan ook de kerk. Om gij de toepassing der zaken ons geven. Voor het eerst en opnieuw. Ook bij vernieuwing. Dat we erom verlegen zouden zijn. Om uw zaak. Om uw werk. Om uzelf. Het gaat u. Het gaat God om God. Gaat u. Het gaat om de verheerlijking van uw deugden, opgeluisterd door het werk van uw lieve zoon, volledig beantwoord aan de eisen der wet, om het aan zijn kerk te vermaken, verheerlijkt aan uw naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het 8e zangvers van Psalm 39. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, dat ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik, die bij u als vreemdeling verkeer, wat er verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 39. Over u en geven u vrede. Amen.